Jongens en meisjes, jongeren, ouderen, ja, de hele gemeente hier in de kerk of vanaf een andere plek met ons in verbinding. Hartelijk welkom in deze dienst. Voorganger in deze middagdienst is net als vanochtend dominee van der Zwaag uit Siegerswoude. We lezen uit de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen en dan specifiek uit hoofdstuk 3 vers 7 tot en met vers 21. We staan stil bij dit tekstgedeelte met als thema leven als burgers van de hemel. De collectedoelen zijn ook vanmiddag de kerk en als tweede de kerkelijke kas en dan de emeritiekas en als derde de huisvesting Peniel. En we gaan nu als inleiding op de dienst de grootheid van de Heere bezingen met Psalm 113, de versen 1 en 2. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk, maar ook thuis een rijk gezegende dienst toe.
Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en die eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 113, we hebben er al twee verzen van gezongen. We zingen er opnieuw twee verzen van. Nu het derde en ook het vierde vers. 113, 3 en 4. We maken deel uit van de kerk van de Heere die wereldwijd is en ook van alle tijden. En in verbondenheid daarmee willen we ons geloof belijden ook vanmiddag. De apostolische geloofsbelijdenis, ofwel de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En Psalm 118 vers 14 willen we daarna met elkaar gaan zingen. Gij zijt mijn God. U zal ik loven, verhogen, uw majesteit. Wij spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, en die geleden heeft en onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven is, begraven werd, en als samenvatting van heel zijn lijden wordt dan beleden die nedergedaald is ter helle, dat wil zeggen dat de helse krachten op hem zijn afgevuurd toen hij aan het kruishout heeft gehangen. daarna op de derde dag ook weer is opgestaan van de doden en opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees, dat wil zeggen van het lichaam, dat zal gebeuren bij de wederkomst van de Heer Jezus. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Vanmiddag doen we de Bijbel open bij het Nieuwe Testament. Filippenzen hoofdstuk 3, vanaf het 7e tot en met het 21e vers, dat is de schriftlezing. Filippenzen hoofdstuk 3, vanaf het 7e tot en met het 21e vers. En dan schrijft de apostel Paulus daar, maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden wordt. Niet mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God, door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden. Doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. En daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetend wat achter me is, me uitstrekkend naar wat voor is. Jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God, die van boven is in Christus Jezus. Laten wij dan, die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar diezelfde regel wandelen, laten wij eensgezind zijn. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders. En houdt het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb het dikwijls met u over hen gesproken, ik zeg het nu ook onder tranen, velen wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf. Hun God is de buik. Hun eer is in hun schande. Ze bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Tot zover de schriftlezing. Laten we samen nu het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed, hem dankend en hem biddend om zijn zegen, de onmisbare leiding van zijn Heilige Geest. We mochten zo samen in deze dienst uw naam loven, Heere, prijzen. We hebben met de dichter van Psalm 113 mee mogen zingen. Met de dichter van Psalm 118. En wat heeft u er recht op dat we uw naam verhogen? In deze wereld wordt uw naam ten onder gehouden. En bespot, maar wat is het dan van groot belang dat in uw gemeente uw naam verhoogd en geprezen wordt. We hebben het samen mogen doen, heren. En wilt u geven dat dat ook vanmiddag uit de grond van ons hart mocht gebeuren. We kunnen soms ook de lofliederen zo gedachteloos zingen. Maar dat we dan ook echt ons te binnen mogen brengen wat we aan het doen zijn. En dat het dan ook grond mag hebben in ons hart. Uw naam verhogen, uw eer vergroten. We willen samen aan het begin van onze overdenking van uw woord u bidden om de leiding van uw Heilige Geest, Heere. Wij lezen in uw woord, in de gelijkenis van het zaad, dat het zaad van uw woord, dat goede zaad, niet vanzelfsprekend in goede aarde valt. Het kan op verschillende manieren ontvangen worden, zodat het geen vrucht draagt. Maar wilt u geven dat het in onze harten in goede aarde valt vanmiddag? Dat het dan ook werkelijk vruchten mag gaan dragen in ons leven? Heere, u willen we bidden om die onmisbare leiding van uw Heilige Geest, die u ons toch toegezegd heeft. Maar wat we vanmorgen ook beleden, die we nooit automatisch kunnen verwachten. Blijft uw gunst, uw genade over ons. En heren, we bidden niet alleen voor ons die hier bijeen zijn, maar wilt u ook de gemeenteleden die om wat voor reden ook met ons verbonden zijn en nu de dienst ook thuis mogen volgen, een zegen in hun hart doen ervaren. En wilt u ook zijn, heren, overal. Waar vandaag uw gemeente samenkomt. We hebben het mogen belijden. Wij geloven één heilige, algemene christelijke kerk. U heeft maar één kerk, ook al zijn er heel wat denominaties. U heeft een wereldwijd volk geroepen uit de duisternis tot het licht in de Heere Jezus Christus. En heren, we bidden of uw kerk wereldwijd vandaag uw zegen ervaart. Opbouw in het geloof mag ontvangen en door uw woord en geest die geestelijke voeding mag ontvangen die toch ook nodig is. Het geloof heeft toch ook voeding nodig om verder te kunnen, om te kunnen doorgroeien of om niet af te wijken. We bidden, Heer, of u wilt geven dat uw koninkrijk ook mag worden uitgebreid vandaag en dan willen we in het bijzonder ook allen die binnen het zendingswerk hun werkterrein gevonden hebben aan u opdragen. En dat ook daar ver hier vandaan mensenzielen mogen worden gevangen met het sleepnet van het evangelie. En dat ze gebracht worden aan de voeten van de zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Heere, wij bidden voor uw vervolgde gemeente. En dat kunnen individuele christenen zijn. Dat kunnen soms hele gemeentes zijn. Heere, wil ze staande houden, wil ze ondersteunen, wil ze zicht blijven geven op uw beloften. En het heil in de Heer Jezus Christus, dat dan, dat dat ook steeds verwachting mag geven. En hou vast. Er is op deze wereld een hele hoop strijd. En we willen ook vanmiddag denken aan allen die aan den lijve moeten ondervinden dat ze in oorlogsgebieden leven. En natuurlijk denken we dan in het bijzonder ook aan de mensen in Oekraïne weer. En iedere week weer opnieuw bereiken ons berichten uit dat land van verschrikkelijke ontwikkelingen. Mensenlevens die verdrukt zijn, verdrukt worden. Mensenlevens die afgesneden worden. Jongeren die ook onder het geweld worden verpletterd. We willen bidden, Heere, om vrede. We willen bidden of u het geven wilt. Dat mensen die de aanstichters zijn ook van oorlog, dat die mensen mogen worden bekeerd. En dat ze onder de werking van uw geest een hart ontvangen dat vrede gaat zoeken. Dat is toch ook wat u in uw woord ook zegt, wat u doet. Zalig zijn degenen die vrede mogen stichten. Wij willen zo samen vanmiddag onze gebeden weer voor uw troon neerleggen. In het diepe besef van onze afhankelijkheid. En ook vanmiddag willen we onze onwaardigheid in onszelf opnieuw erkennen. Het is alles uit u, Heere. Niets uit ons. Alles uit uw lieve Zoon en zijn volbrachte werk. Wil ons die zegen die we zo nodig hebben, wil die schenken op grond van wat hij heeft voldaan en heeft volbracht. Uit genade om Jezus willen. Amen. Eerst willen we nog met elkaar uit Psalm 86 gaan zingen voordat we ons buigen over dit wat we gelezen hebben. Psalm 86, vers 6 en ook vers 8. Vanmiddag is het uitgangspunt wat we samen gelezen hebben en vooral dat 20e vers van Filippenzen 3. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit we ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Psalm 17, vers 7 en ook vers 8 willen we dan straks met elkaar zingen als we de boodschap hebben vernomen van dit gedeelte. Red mij van hen die het ruim genot van de wereld voor hun heilgoed achten en geen deel dan in dit leven wachten en maken van de buik hun God. En laat wat in vers 8 vertolkt wordt leven in ons hart. Maar het blijft voor uitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen en u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijke beeld. Het is al heel wat jaren geleden, gemeente, dat ik heel onverwachts in gesprek kwam met een oudere mevrouw. Het was in de tijd van mijn eerste gemeente. Ik kwam in het verzorgingshuis en zo eigenlijk in de gang, daar zat ze en ik liep voorbij en ze begon me aan te spreken. En nou, dat ontwikkelde zich tot een gesprekje. En toen op een gegeven moment, toen zei ze: ik heb geen angst voor de dood. Want, zo zei ze, ik heb mijn man goed naar het einde gebracht. Ik ben altijd voor iedereen goed geweest. Ik zou niet weten wat God op mij tegen heeft. Gemeente, jongeren, wat zou er nou, als je dat nou zo vanavond in het licht van de Bijbel zou moeten beoordelen, wat zou er nou aan de zienswijze van deze mevrouw mankeren? Want je zou toch eigenlijk zeggen, het is toch heel goed wat ze gedaan heeft. Hè? Ze heeft haar man naar het einde mogen brengen op een goede manier. Ze heeft iedereen het zijn of het hare gegeven. Wat mankeerde daar dan aan? Nou, niks. Maar klopte het dan, om zo te zeggen, in het licht van de Bijbel, dat je moet zeggen van ja, zo moet het? Nee. Wat mankeerde eraan? Zij vertrouwde niet op de Heer Jezus. Dat was niet, om zo te zeggen, waar het om ging in haar leven. Het ging er alleen maar over, ja, als ik maar goed doe, dan zal ik ook goed ontmoeten. Als ik goed ben voor een ander, zal God niks op mij tegen hebben. Maar wat zegt de Bijbel? En dat zou je eigenlijk ook in dit gedeelte weer kunnen lezen. Dat hebben we trouwens ook gedaan. De rechtvaardigheid is niet uit wat wij doen of wat wij laten, niet uit de wet, maar die is uit God door middel van het geloof in de Heer Jezus Christus. Met andere woorden, ik ben alleen rechtvaardig voor God door het geloof in de Heer Jezus Christus, als ik het van hem verwacht. Een andere situatie. Er zijn heel veel mensen, ik denk ook vandaag de dag nog wel, die zoiets hebben van, ik geloof, en alles wat de kerk gelooft, dat geloof ik ook, daar twijfel ik ook helemaal niet aan. En ja, wat de kerk zegt, dat is toch waar? De dominee zegt op de kansel, dat zal toch niet waar zijn? Ja, dat geloof ik allemaal. Maar wat heeft dat dan voor uitwerking in hun leven? Hoe kun je nou aan die mensen zien op maandag dat ze op zondag in de kerk zijn geweest? Hoe kun je dat nou zien? Ja, dat zie je dan vaak helemaal niet. Je hebt een hele hoop mensen die kerkelijk betrokken zijn, dat wil zeggen kerkmensen zijn, die eigenlijk in de praktijk van hun leven als wereldse mensen leven. Geen verschil. Geen enkel verschil. Wat mankeert daar nou aan? Want die mensen doen toch goed? Die mensen die zeggen, we gaan zondags naar de kerk. En die mensen die zeggen, wij geloven nou alles wat de kerk ook zegt. Wij geloven dat de Heer Jezus gekomen is. Wij geloven dat hij gestorven is, dat hij opgestaan is. Dat geloven we allemaal best hoor. Maar wat markeert er nou aan die redenering van hen? Die mensen begrijpen niet dat je... Wil je werkelijk de Heer Jezus toebehoren, dat je dan ook moet leven naar zijn wil? Of om het met de woorden van Paulus van Filippenzen 3 van vanavond te zeggen, die mensen hebben niet begrepen dat je door het geloof eigenlijk een veranderd mens bent, in die zin dat je een andere identiteit gekregen. Die mensen die begrijpen niet dat je eigenlijk door het geloof met de Heer Jezus nu al een hemelburger bent geworden. Dat lezen we toch in vers 20. Ons burgerschap is in de hemelen, zegt de apostel. Dus een christen is verbonden met de hemel. Heeft al het burgerrecht gekregen om in de hemel te mogen zijn en straks te mogen wonen. Bijzonder. Alles te maken met de Heer Jezus Christus. Hij is in de hemel. En daarom zijn degenen die in hem door een waar aan hem die met hem met een waar geloof verbonden zijn, eigenlijk ook al burgers van de hemel geworden. En wat betekent dat nou dat je een burger van de hemel bent geworden? Nou, dat betekent dat je niet een vreemd mens bent. Dat je ook niet is dat je rare dingen gaat doen, maar dat betekent dat je wilt leven, dat is je diepste intentie en verlangen geworden, dat je wilt leven zoals dat bij jouw staat hoort. Dat je wilt leven zoals dat bij dat burgerschap in de hemel hoort. Als ik door het geloof in de Heer Jezus, als ik nou werkelijk een burger geworden ben van de hemel, en dat ben ik, zegt Paulus, lees het maar weer eens een keer na, hè. Ons burgerschap is in de hemel. Ja, dan wil ik eigenlijk ook nu al als een hemelburger op deze aarde leven. En wat zou dat nou in de praktijk kunnen inhouden? Als hemelburger leven. Nou, de apostel Paulus gaat in dit gedeelte, vooral vanaf vers 17 tot en met 21, gaat hij een aantal dingen noemen die van belang zijn voor dat leven als burger van de hemel. We willen vanavond daar met elkaar samen over nadenken. Ik heb als thema gekozen leven als burgers van de hemel. En dan zie je eigenlijk drie dingen in dit gedeelte naar voren komen. Dat Paulus zegt, ja, dat betekent dat we nou een voorbeeld zijn. Dat geldt van Paulus voor anderen. Dat geldt eigenlijk van ieder die de Heere mag kennen. Voorbeeld zijn. Betekent ook dat je een vreemdeling op aarde wordt. Ik zal dat straks wat beter uitleggen. Niet dat je vreemd gaat doen, zei ik. Maar wel dat je een vreemdeling gaat worden. En ook dat je verwachting gaat krijgen. Dus die drie dingen gaan, om zo te zeggen, het leven als burgers van de hemel kenmerken. Voorbeeld, vreemdeling, verwachting. Hoe leren kinderen praten? Nou, dat is eigenlijk, denk ik, voor iedereen wel duidelijk, hè? Ze kijken heel goed naar de ouders en naar de andere mensen. En ze luisteren ook heel goed. En dan, ja, dan nemen ze dat eigenlijk. Gaandeweg gaan ze dat overnemen. Ze leren het van het voorbeeld wat ze krijgen. En dat geldt niet alleen van praten, dat geldt eigenlijk ook van opvattingen. Hè? Welke opvattingen krijgen kinderen? Ja, na verloop van tijd, ik ben het met u eens, hè, gaan kinderen natuurlijk een eigen weg volgen, krijgen ze eigen opvattingen. Maar de eerste tijd, moet je maar eens opletten, dan gaan kinderen overnemen wat hun ouders hen leren. Daarom is een christelijke opvoeding ook zo belangrijk. Dus het is, om zo te zeggen, het voorbeeld, hè, het voorbeeld wat heel belangrijk is om te leren praten, om te leren leven, om een goede burger te zijn. Want dat is toch wat je graag wilt dat je kinderen zijn, nietwaar? Je wilt niet dat je kinderen voor galgenrad opgroeien. Je wilt dat je kinderen toch nette burgers gaan worden van het Koninkrijk der Nederlanden. Maar als christenouders wil je ook dat je kinderen burgers worden van het Koninkrijk der Hemelen. En hoe gaan je kinderen dat nou in hun leven doen? Ja, zegt er iemand, dan moet je dan als ouders om bidden. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Maar wat Paulus vanmiddag tegen ons zegt, dat is het volgende. Hij zegt, weet je dat je ook een voorbeeld in een christelijke levenswandel moet zijn voor je kinderen. Een voorbeeld. In vers 17 kun je dat met zoveel woorden kun je dat lezen. Daar komt het woord voorbeeld ook helemaal weer terug. Wees mijn navolgers met elkaar, broeders, zusters. Houd het oog erop gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Ik, zegt Paulus, wil graag een voorbeeld zijn van hoe de Heer Jezus moet worden nagevolgd. En hij roept de Filippenzen op om naar hem te kijken. Kijk naar mij en kijk ook naar mijn navolgers. Kijk ook naar mensen als Timotheus en anderen. Zie hoe wij leven, hoe of wij ons leven in navolging van de Heer Jezus vormgeven. En doe dan evenzo, wees mijn navolgers. Natuurlijk bedoelt Paulus dit niet noogmoedig, hè? Zo van, ja, ik doe het allemaal prima. En nou moeten jullie het ook zo doen, zoals ik het doe. Ach, weet je gemeente, als geen ander weet de apostel Paulus dat hij zelf in wezen alleen maar door de genade van God een navolger van de Heer Jezus geworden is. En daar hoeven we nou vanavond niet al te breed over na te denken en bij stil te staan. Maar we weten allemaal wel hoe Paulus tot geloof gekomen is. Dat is daar op de weg naar Damascus toch gebeurd, toch? En zelf zegt hij in zijn brieven meer dan eens, hè, door de genade van de Heere ben ik wie ik ben. Als ik nu, zou Paulus zeggen, als ik nu dan mijzelf tot een voorbeeld mag gaan stellen, dan kan ik alleen maar zeggen, dat is door de genade die God aan mij bewezen heeft. Hij heeft mij van een vervolger tot een navolger vernieuwd, omgevormd. Paulus wil graag een voorbeeld zijn. En welk voorbeeld geeft hij? Ik denk dat we dat in dit kader van Filippenzen 3 zo mogen verwoorden, dat hij uit zijn hele levenswandel, zijn hele doen en laten, wil laten zien wat het christen zijn inhoudt. Paulus heeft heel wat beslissingen moeten nemen, dat geldt ook van ons leven. Het leven is beslissingen nemen, soms hele ingrijpende. Hoe neem jij die beslissingen? Wat is, om zo te zeggen, dan je motivatie om iets wel of niet te doen? Paulus zou zeggen, ik leg dat altijd eerst aan de Heere voor. En ik vraag mij ook steeds af of hij, wanneer ik die keuze zou maken, of hij erachter kan staan. Ik wil niet mijn eigen keuzes maken, ik wil niet mijn eigen wegen inslaan. Ik wil doen wat de Heere mij voorhoudt en waarin hij mij voorgaat. Dus wat is dat eigenlijk voorbeeld? Hij wil uit zijn levenswandel, uit zijn doen en uit zijn laten, in de praktijk van zijn leven, de keuzes die hij maakt, wil hij laten zien wat het christen zijn inhoudt. En dan denk ik dat ik vanavond ook mag opmerken dat het voor Paulus niet altijd makkelijk was om de wegen van de Heere in te slaan. En dat moeten wij ook niet denken. Het is niet zo dat de Heer altijd maar, om zo te zeggen, hele mooie wegen voor je uitgestippeld heeft. Hè? En dat hij zegt, nou ga jij daar maar op. En dan heb je het altijd prachtig en goed. Nee, moet je eens luisteren. Wat Paulus daarover zegt in bijvoorbeeld de Tweede Korinthebrief, hoofdstuk 11. Driemaal ben ik met roeden gegezeld. Eén keer ben ik gestenigd. Drie keer heb ik schipbreuk geleden. Een hele nacht en dag heb ik in de diepte in het water doorgebracht. Nou, is genoeg toch? Hij heeft heel wat geleden in dienst van de koning. Hè? Maar hij was er toe bereid. Waarom? Nou, omdat de wil van zijn koning voor hem boven alles stond. Ook al was die weg niet altijd even gemakkelijk. En Paulus wilde graag een voorbeeld zijn om anderen, om zo te zeggen, niet alleen te laten zien hoe of de Heere wil dat wij leven, maar hij wilde eigenlijk ook graag met zijn levenswandel als voorbeeld anderen tot vragen uitdagen. Ik bedoel eigenlijk dit, dat mensen gingen zien, hij leeft anders, hij maakt andere keuzes. Waarom zou hij dat doen? Waarom wil die apostel niet, als er eens een keer een hoogtijdag is, waarom wil die apostel niet, om zo te zeggen, zich helemaal dronken drinken? Waarom doet die man dat niet? Waarom maakt die man andere keuzes? Nou, dat is ook een aspect van het voorbeeld zijn, dat je dan zo op die manier ook tot vragen kunt uitdagen. Dat mensen zich afvragen, waarom is die man, waarom is die jongen, waarom is dat meisje, waarom is die vrouw nou anders? Waarom maken ze nou andere keuzes? Paulus wil een goed voorbeeld zijn. Hij wil dat graag voor de Filippenzen zijn en ook voor de andere gemeenten die hij mag dienen. Ik zou vanavond willen zeggen, wat is het van belang, gemeente, dat ook onze jonge mensen goede voorbeelden om zich heen mogen zien. Mensen die de Heere oprecht vrezen. Mensen die in hun levenswandel tot uiting laten komen dat de liefde tot de Heere voor hen het meest belangrijke geworden is. Die mensen zullen wij dan wel moeten zijn, die wat ouder zijn. Die mensen die moeten wij als ouders zijn. Die mensen moeten wij als oudere gemeenteleden zijn. En mijn hoop is dat dat ook zo mag zijn. Ik zou eigenlijk aan onze jonge mensen willen vragen, ken jij voorbeelden om je heen van mensen die echt leven zoals de Heer het wil? En misschien, ik hoop het van harte, dat je zegt, ja, dat zijn al mijn ouders. Hey, ik wil niet tegen je zeggen dat je ouders volmaakt zijn, want geen enkele ouders zijn volmaakt, die van jou ook niet. Maar ik hoop wel dat je iets van wat hier nou eigenlijk beschreven wordt, hè, van voorbeeld zijn, dat je dat merkt in het doen en het laten van jouw ouders. Hè, en dat ze niets liever willen dan dat jij als jongere de Heere gaat volgen en dienen. Heb jij voorbeelden om je heen? Heb jij op school voorbeelden om je heen? Zijn er op school leerkrachten waarvan je zegt, ja, die meester, die juffrouw, meneer, die mevrouw, Dat voel je nou aan alles, hè? Die wil niet alleen maar kennis bijbrengen, maar die wil ook iets van de liefde van de Heere doorgeven. Heb je die voorbeelden? Ik hoop het. En wij mogen wel bidden, dat heb ik vanmorgen ook gedaan voor het christelijk onderwijs, nietwaar? Dat ook de leerkrachten zich dat bewust zijn, dat ze voorbeelden zijn voor onze jonge mensen. Ik zou aan jou, jongeren, vanavond ook een andere vraag nog willen stellen. Niet die vraag die ik net al stelde van heb jij voorbeelden om je heen, maar ben jij ook een voorbeeld? Paulus zegt, ik mag een voorbeeld zijn, ik wil dat ook zijn. Zou jij dat kunnen zeggen, dat jij een voorbeeld wilt zijn van leven met de Here voor anderen? Oh, wat zou dat geweldig zijn als je dat zou bevestigen. Ja, dat zou ik in mijn jonge leven willen wezen. Een voorbeeld zijn. Dat zou wel eens een keer een enorme impact, zoals we dan zeggen, kunnen hebben op het gezin waar je leeft. Dat zou wel eens heel belangrijk kunnen zijn voor de vriendenkring waar je mee omgaat. Als ze dat mogen merken, dat er in jouw hart een liefde tot de Heer gegroeid is. En dat jij wilt leven zoals de Heer het van ons vraagt. En dat je het ook laat zien. Niet hoogmoedig, maar gewoon puur. Gewoon zoals je bent. Vanuit de liefde tot Hem. Andere keuzes maakt. Zou dat geweldig zijn? Helaas, en nou komen we eigenlijk bij het wat meer negatieve van deze tekst. Helaas, zegt Paulus, kunnen wij mensen ook een verkeerd, zeg maar, slecht voorbeeld geven. Als je als ouders niet echt betrokken bent op de geestelijke opvoeding van je kind. Of als je als ouders eigenlijk zelf de Heere niet echt vreest. Ja, je neemt je kind en je gezin mee naar de kerk, maar de Heer Jezus heeft voor jou geen betekenis en het leven met de Heere, dat stelt voor jou eigenlijk ook niet een, heeft geen meerwaarde. Dacht je dat je kinderen dat niet merken? Nou, zo dom ben je toch niet dat je denkt dat je kinderen dat niet merken? Dus we kunnen als ouders ook een verkeerd voorbeeld geven als de, zeg maar die oude term, de vreze des Heren, niet woont in ons hart. En dan is het wel van belang dat je je leert bekeren. Anders kun je geen voorbeeld zijn. Hè? En nu we het hebben over voorbeeld zijn, ik heb net ook gezegd, dat hebben wij als ouderen in de gemeente ook te zijn. Stel die vraag eens aan jezelf als ouderen in de gemeente. Wat voor voorbeeld geef ik nou eigenlijk aan de jonge mensen? Kunnen ze aan mijn leven aflezen dat de dienst van de Heere voor mij alles is? Of wat zien ze anders in mijn leven? En als zij niet in mijn leven iets kunnen ontdekken van de waarde van wie de Heere is, moeten we dan eigenlijk ook niet, om zo te zeggen, onszelf beschuldigen dat de jongeren dan ook zullen zeggen, nou waarom moeten we dan de Heere dienen? Als zij geen goede voorbeelden hebben, dan zien ze de waarde van het dienen van de Heere toch ook niet in. Ik zei, we zijn nu eigenlijk bij een stukje gekomen in dit schriftgedeelte wat negatief geladen is. En Paulus die schrijft erover, hij zegt, ik wil graag een goed voorbeeld zijn. Ik wil graag een hemelburger zijn en dat voorbeeld ook aan jullie laten zien, Filippenzen. Maar er zijn ook anderen. En dan kom je bij vers 18 en 19. Hij zegt, er zijn er ook binnen en ook buiten de gemeente allebei mensen die wandelen als vijanden van het kruis van Christus. En hoe vult hij dat nou praktisch in? In vers 19 zegt hij dat zijn mensen voor wie de buik hun God is, die hun eer hebben in hun schande, mensen die alleen maar aardse dingen bedenken. Nou, dat klinkt al heel negatief, vind je niet? Dat is het ook. En je kan je gedachten er toch wel bij vermenigvuldigen. Hun God is de buik. Er is eigenlijk voor die mensen niet zoveel meer waar ze mee bezig zijn dan alleen maar eten en genieten. En nou ja, hun eer is in hun schande en dat ziet eigenlijk meer op het seksuele. Ja, dus Wat een hoge eer is, wat God aan mensen verleent, de seksualiteit, is voor hun een schande. He? Dus zij gaan er op een manier mee om die de Heere niet wil. En zij bedenken aardse dingen. Je zou dat eigenlijk ook zo kunnen invullen, alleen maar aardse dingen. He? We moeten ook niet overgeestelijk worden, zeggen van ja, we mogen nooit aardse dingen bedenken. Iedereen bedenkt aardse dingen, maar Zij bedenken alleen maar aardse dingen. Daar zijn ze alleen maar mee bezig. Dat is hun leven. Daar ademen ze in. Daar leven ze voor. Hè. Nou, je krijgt in de wereld om je heen krijg je voorbeelden te over. Elke dag weer opnieuw, als je je mobiel, je telefoon aanzet en je ziet weer van allerlei filmpjes en zo, dan krijg je er voorbeelden van wat Paulus hier beschrijft, van mensen die hun eer veranderen in hun schande, die aardse dingen bedenken en, nou ja, die van hun buik de God maken, die alleen maar plat leven. Je krijgt er voorbeelden van te over. Maar, zegt Paulus, denk eraan, hè. Denk eraan. Als je zo leeft, dan leef je wel als vijand van het kruis van de Heere Jezus Christus. En daar heeft hij kennelijk, dat kun je zo uit de manier van zeggen hier wel opmaken, daar heeft hij daar in de gemeente al vaak de vinger bij gelegd. Hij heeft de broeders en de zusters daar ook voor gewaarschuwd. Hè? Maar hij waarschuwt hen er nog eens een keer weer voor. En hij zegt, ik doe het onder tranen. Dat wil zeggen, hij is die bewogen, want hij weet, het zal uiteindelijk niet goed aflopen. Als mensen alleen maar leven voor de aardse werkelijkheid, alleen maar hun eigen wil volgen, alleen maar hetgeen wat voor ogen is eren, ja, dan zullen ze geen toekomst hebben. En hij heeft dat hier in vers 19 met zoveel woorden ook verwoord. Hun einde is het verderf. Een wandelen op die hele brede weg, want dat is natuurlijk wat hij hier beschrijft. Dat wandelen op die brede weg, die komt uit in het verderf. In de buitenste duisternis. Waar mensen vol wroeging roepen onder een luid geween, had ik, toen het mogelijk was, de Heere maar gediend en gezocht. Toen het mij aangeboden werd, toen de weg mij werd gewezen, was ik daar maar niet zo ongehoorzaam geweest. Dat is wat het verderf inhoudt. Een wereldse levenspraktijk is dus levensgevaarlijk. Maar die past ook niet bij christenen. Een oprecht christenleven, en daar begon ik eigenlijk mee, een oprecht christenleven is niet een leven dat zich alleen maar op de aarde afspeelt en dat alleen maar, om zo te zeggen, aardse piketpalen kent. Nee, een leven van een christen is in wezen al door de hemel bepaald. Leven als burgers van de hemel, dat is het geheim van een ware christen geworden. Christus is in de hemel en in hem, door het geloof in hem, is de identiteit nu eigenlijk die hemel geworden. En het leven als een burger die bij de hemel hoort. Weet je, gemeente, Paulus die schrijft hier aan de Filippenzen, en dan moet ik even iets zeggen over de gemeente van Filippi. Die gemeente van Filippi, die bestaat uit mensen die voor het overgrote deel afkomstig zijn uit Rome. Het zijn Romeinse soldaten die hebben gediend. En die mensen die hebben na hun pensioen, die hebben daar in Filippi een stukje grond gekregen van de staat. En ze krijgen ook nog een toelage, een pensioen. Dus die mensen die leven daar als burgers van Rome in Filippi, in Griekenland. Want het is in Griekenland, hè, Filippi. Ze leven dus niet in Rome, maar ze zijn wel Romeinse burgers, maar worden eigenlijk nu daar in Filippi onderhouden door de staat. Ze blijven wel Romeins met al hun rechten en plichten. En je kan het ook aan de mensen zien dat het Romeinen zijn, want ze kleden zich als Romeinen en ze spreken ook nog steeds Latijn. Nou, zo is het met christenen eigenlijk ook. Je bent natuurlijk nog in Nederland. Je bent nog hier op deze aarde. Maar door je verbinding met het hoofd, de Heer Jezus Christus, is er ook al dat je uit hem leeft en dat je burger bent van de hemel. En dat, om zo te zeggen, hij bepaalt hoe of je hier op aarde leeft. Dat is je verlangen geworden. Ga maar eens, mijn lieve broeder, mijn lieve zuster, ga maar na hoe dat bij jou in jouw hart ligt. He? Dat heb je toch in je leven mogen ervaren, dat je hart nu omhoog ging trekken, of niet dan? He? Je werd ineens van een mens die alleen maar oog heeft voor deze wereld. Je werd een mens die oog kreeg voor hem en voor de toekomende wereld. Je hart ging omhoog trekken. Of om het anders te zeggen, je werd een vreemdeling hier op aarde. En daar begrijpen gewoon mensen normaal gesproken helemaal niets van. Maar jij begrijpt het. Toen je werkelijk met de Heer Jezus verbonden werd in je leven, toen werd je een vreemdeling op deze aarde. Niet dat je vreemd ging doen of zo, maar je werd wel vreemd. Je thuis, hè? Je thuis is niet meer beneden. Je thuis is daar waar je Heere is, je zaligmaker. En je voelt dat je hart ook steeds weer omhoog trekt. Ach, ja natuurlijk, je hebt ook nog wel een andere trekking in je hart. We blijven mensen met een oude mens, helaas. Maar toch, in principe, hè, die trekking naar boven. Ik wil als christen leven zoals de Heere dat van mij vraagt. Ik wil mijn koning dienen. Ik wil hem volgen. Ik wil strijden tegen de zonde om mij heen. De zonde in mijn eigen hart en leven. Ik wil, dat is mijn verlangen. Ik wil een hemelburger zijn. En dat betekent een vreemdeling beneden. Ik sta anders tegenover de dingen als mensen die de Heere niet vrezen. Ik ben niet meer, ik ben anders. Een vreemdeling ben ik, punt 2. Hier beneden. Ik leef als burger van de hemel. En daarom is er afstand gekomen naar al dat wat er om mij heen is. Ik kijk anders naar dat feesten. Ben je nooit blij? Jazeker wel. Maar ik kan me niet helemaal meer daaraan overgeven. Ik heb geld nodig om te leven op deze aarde. Maar dat geld is niet mijn enige en zelfs niet mijn hoogste doel om dat zoveel mogelijk te bezitten. En zo gaat het met eigenlijk alle dingen. Ik kom anders tegenover de dingen van het leven te staan. Ik ben een vreemdeling hier beneden. Herken je er wat van? Toch wel, hè? Nou, en dan zegt Paulus hier, hè, omdat we dan, om zo te zeggen, ook vreemdelingen zijn en ons hart verbonden is met de hemelse Heere, daarom krijg je eigenlijk ook vanuit die verbinding met hem een stuk verwachting in je leven. En dat is het laatste stukje van vers 20. Hè. Wij verwachten nu ook onze zaligmaker, de Heere Jezus Christus, uit de hemelen. Ons burgerschap is daar en nu verwachten we hem ook. Dus dat hangt samen. Ik ben burger als christen en ik verwacht hem ook. En die verwachting, die komt naar voren ook in mijn levenswandel. Als ik geen verwachting heb van de komst van de Heer Jezus, zijn wederkomst niet verwacht, dan leef ik nu ook niet met de Heer. Dan leef ik alleen maar voor wat hier en wat nu is. Maar omdat ik hem verwacht, omdat ik weet hij komt, en dan wordt alles nieuw, en als de dag eerder aanbreekt dat ik bij hem moet komen, dan wordt ook alles nieuw, maar net van een andere kant. Maar ik wil leven zoals de Heer het in zijn woord mij voorhoudt. Mijn hart is aan hem verbonden. Ik ben burger van de hemel. En ik verwacht nu hem. En die verwachting stempelt ook elke dag de keuzes die ik maak. Weet je, niet alleen Paulus zegt dat hier. Als je de brieven van Johannes doorleest, dan kom je op een gegeven moment ook een passage tegen waarin hij dat ook heel duidelijk verwoordt. Mag ik die passage vanmiddag nog even noemen? Dan zegt Johannes op een gegeven moment, hij zegt, wij weten, als de Heere geopenbaard zal zijn, wij hem gelijk zullen zijn. En een ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf, zoals hij rein is. En wat Johannes hier eigenlijk zegt, is het volgende. Als je de Heere Jezus verwacht, die een reine koning is en die straks ook een nieuwe aarde zal scheppen waarop gerechtigheid woont, waar geen zonde meer is. Hè? Als je die verwachting hebt, dan gaat je leven zich daardoor al stempelen. Dan wil ik al van die zonde af, nu al. Dan wil ik er tegen strijden. Dan wil ik die wil van de Heere nu al volgen. Dan wil ik hem eren en hem dienen. Ik hoor niet meer bij deze wereld. Ik hoor bij de toekomende wereld. Ik hoor bij hem van wie de toekomende wereld is. Mijn burgerschap is nu al in de hemel. Kijk. En daar gaat het nou. En daarom vanmiddag als we deze tekst om elkaar overdenken, gemeente, jongeren, leer het geheim toch kennen van een leven met de Heere als burger van de hemel. Leer dat geheim kennen als je er nog een vreemde van bent. De Heere wil het je leren, echt hoor. Hoe dan? Vouw je handen, buig je knieën, doe de schriften open. Hij zal het doen. En als je het in je leven mag kennen, misschien is het allemaal weer wat verflauwd geraakt. En moet je eerlijk zeggen, nou gaat het vanavond over die christelijke levenswandel. Maar ik heb betere tijden gehad. Ik heb tijden gehad waarin ik eigenlijk veel nauwer leefde. En veel dichter bij de Heere Jezus leefde. En veel meer moeite met de zonde in mijn leven had. Nou, dan is het misschien vanavond tijd om je weer opnieuw te bekeren. En weer opnieuw te beseffen, ik wil leven als een burger van de hemel. De Heer is het waard. Veel mensen, zegt de apostel hier, leven niet zoals de Heer wil. De Heer Jezus zou zeggen, veel, zo niet de meeste mensen, wandelen op die brede weg, hè? De weg waarop de mens de maat is van alle dingen. Waarop er geen beperking is. Maar het is wel de weg die naar het verderf leidt. U, jij, ik, laten wij wandelen op die smalle weg. Achter onze zaligmaker aan. Hem verwachten. Ons richten op zijn beloften, getroost en bemoedigd de weg gaan die hij ons wijst, die misschien niet altijd de meest gemakkelijke is, maar die wel de enig goede weg is. Want die weg die hij ons wijst en waarop hij ons voorgaat, is de weg naar de hemel. Leven als burger van de hemel zal straks gaan leiden tot een leven in de hemel. Of op de nieuwe aarde. Als de hemel dan, om zo te zeggen, op de nieuwe aarde is gekomen. En is dat niet een machtig vooruitzicht? Is dat niet een geweldig perspectief? En daarom laten u, laten jij en laten ik, laten we samen toch opnieuw ervan doordrongen zijn hoe belangrijk het is dat we nu al in ons leven laten uitkomen dat we niet meer bij deze wereld horen. Maar dat we door genade geworden zijn. Burgers van de hemel. Amen. Laten we samen danken en bidden. Uw woord is altijd weer opnieuw een licht op ons pad en een lamp voor onze voet, Heren. En zo hebben we ook vanmiddag weer onderwijs uit dat woord van u ontvangen. Als we u mogen kennen in ons leven, dan heeft u ons tot hemelburgers geschapen. Maar dan hebben we ook die hoge roeping van u ontvangen om als hemelburgers te leven. Om voorbeelden te zijn voor anderen. In het navolgen van u. In het onze schreden richten naar uw heilige geboden. In het strijden tegen de zonde. Heren, als we hemelburgers zijn geworden, dan zijn we inderdaad vreemdelingen hier beneden geworden. En dat betekent vooral dat ons hart zo omhoog trekt. Dat we het hier beneden niet echt meer kunnen vinden, hoe thuis we hier ook zijn. Het echte thuis is nu boven. Die wonderlijke gewaarwording. En Heren, we hebben u te verwachten. En als we u verwachten, dan zal dat ons leven ook stempelen. Juist ook stempelen en stimuleren om u te dienen. In de praktijk van ons leven, die christelijke levenswandel, die krijgt nieuwe impulsen als de verwachting levend en krachtig is. Heren, we hebben het zo met elkaar weer overdacht en het is voor ons weer duidelijk geworden wat een machtige toekomst u ook geven zult aan ieder die u vreest. Tegenovergestelde heeft u ons in dit woord ook voorgehouden en dat we dat ook niet zomaar naast ons neer zullen leggen. Zo van, ach ja, dat is ook zo. Heren, we danken u dat we zo dat woord weer ontvingen. Zegen het aan ons aller hart, jong en oud. Wil ons in de komende week nabij zijn. We bidden, Heer, of u wilt zijn met die rouwdragende families die in de komende week rondom het open graf moeten komen te staan. Sterk en ondersteun. We bidden voor onze broeder Mulder, die de rouwdiensten zal mogen en ook moeten leiden. Geef hem daar de kracht voor, de ondersteuning daarbij. Heer, we bidden ook voor onze broeder Van der Ree. Wilt u beide broeders die u hier als herders en leraars aan de gemeente verbonden heeft, wil ze allebei blijvend vervullen met uw geest. En dat ze met vrij en blijmoedigheid, met vreugde en met vrucht in het midden van de gemeente u mogen dienen. En zo ook als voorbeelden voor de kudde mogen zijn. We danken u, Heren, dat we zo vandaag bij elkaar mochten zijn. Want het was het goed om zo ook dat woord weer samen te mogen openen. Want dat woord, dat is voeding. Dat is licht. Daar kunnen we niet buiten. Maar het was ook goed om elkaar weer te mogen ontmoeten. En daar danken we u ook van uit de grond van ons hart voor dat u die mogelijkheid ons vandaag weer hebt geschonken. Wees nabij en goed. Ook in het vervolg van deze week. Sterk ons tot de taak waartoe u ons roept. Wees ons nabij, ook als we niet meer aan het arbeidsproces hoeven deel te nemen. We bidden voor onze jonge mensen als ze weer naar school gaan, de opleiding weer ter hand gaan nemen. Wees ook met het onderwijs wat in het midden van de gemeente aan onze jonge mensen in de komende week weer zal worden gegeven. Aanvaard onze dank. Omring ons met uw blijvende zorg op grond van uw trouw, op grond van uw genade en ontferming, uw liefde in de Heere Jezus Christus geopenbaard om zijnentwil. Amen. Psalm 119, vers 57 en vers 58 zingen we tot slot van deze middagdienst met elkaar. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen. Amen.